Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zullen lezen uit Gods woord voor deze nieuwjaarsdag uit 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 11. Maar vooraf doen we eerst belijdenis van met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen Psalm 130 vers 4.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Timotheus 1, de eerste 11 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen, afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, en hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zingen wij uit Psalm 39, het vijfde vers, Psalm 39, vers 5. Nu dan, o Heere, wat is dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen, dat het ook zo mag zijn in dit nieuwe jaar. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot de smaad. Psalm 39, vers 5. Gemeente, de tekst voor deze nieuwjaarsmorgen is uit 1 Timotheus, het eerste vers en dan het gedeelte B. Dus 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 1b. En de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. En gemeente, dat is ook de preek voor dit nieuwe jaar. Christus, onze hoop voor het nieuwe jaar. En drie punten. De eerste punt, een vaderlijk vermaan tot de hoop. Tweede punt, het vaste fundament van de hoop. En het derde punt, een getroost leven uit de hoop. Dus Christus, onze hoop voor het nieuwe jaar. Een vaderlijk vermaan tot de hoop. Het vaste fundament van de hoop. En een getroost leven uit de hoop. Gemeente, een jaar geleden, ook op Nieuwjaarsdag, hebben we stilgestaan bij Psalm 143, vers 9. Bij u schuil ik. Misschien herinnert u zich dat nog, of u bent het misschien ook al lang vergeten. Maar ik voelde me toen gedrongen om over deze woorden te spreken. Niet wetende wat er dat jaar zou komen. En wat is nou het schuilen? Het schuilen bij de Heere, ja, dat betekent bedekt te zijn met zijn bloed. Dat bloed der verzoening, dat bloed dat nooit opdroogt. Dat bloed dat vers en levendig is. En daarom mag ik ook vandaag, deze morgen, anno 2021, te midden van alle onzekerheid, mag ik u wijzen op de persoon van de schuilplaats. En dat uit 1 Timotheus 1 vers 1, de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Dus Christus, onze hoop voor het nieuwe jaar, een vaderlijk vermaan tot die hoop. Gemeente, uitgezonden te zijn in de dienst van het Koninkrijk God, dat kan soms een stuk eenzaamheid teweeg brengen. Maar laat ik gelijk zeggen dat er geen heerlijker werk is om te mogen dienen in Gods Koninkrijk. Jonge mensen, je kan nog zo'n goede baan hebben, nog zoveel verdienen, maar dat alles valt toch in het niet als je mag dienen in Gods kerk. En ik hoop dat dat verlangen ook in je hart aangewakkerd mag worden. We hoeven allemaal niet naar het buitenland te gaan, maar wees maar een evangelist in je eigen omgeving. Wees maar een evangelist ook in je eigen stad. En ik heb ook gisteren, heb ik eigenlijk bewust, ook bij de apostel Johannes dat woordje dienen benadrukt. Dienen. Ja, wat betekent dat nou? Dienen, dat betekent zelfverloochening. Dat betekent jezelf wegcijferen. Ook dat betekent dat de bede in je hart is dat Christus de eerste plaats heeft in je leven. En dat je maar één verlangen hebt in je leven, dat is om hem te verheerlijken. En dat anderen die naam, dat ze die ook gaan kennen. De dienst in het Koninkrijk van God kan eenzaamheid met zich meebrengen. Vooral als je ergens ver weg gezonden bent. En wat is het dan in deze omstandigheden een zegen als je van iemand een bemoediging mag ontvangen? Nu hebben we leven in een tijd van appjes en mailtjes. Maar bijvoorbeeld toen wij in Nigeria waren, dan kwam er één keer in de maand, dan kwam de postzak. Nou, dan rende je naar huis. En de eerste tijd was je onbereikbaar. Zo blij was je met de post van familie, van gemeenteleden. En post was ook soms een manier om te overleven. En vooral als je een geestelijke brief mocht ontvangen, die bewaarde je. En daar kon je een tijd op keren. En zulke brieven die waren eigenlijk als een vaderlijke arm die om je schouders geslagen werd. En zo'n pastorale bemoediging, ja, hebben de werkers in Gods Koninkrijk nodig, van tijd tot tijd, opdat de weg niet te veel wordt. En zo was het nou ook met die jonge Timotheus. Op een dag wordt er een brief bezorgd van zijn leermeester en van zijn geestelijke vader Paulus. En daarom noemen we ook de brieven aan Timotheus van Paulus, dat noemen we pastorale brieven, apostolische brieven. Waar was Timotheus eigenlijk? Nou, die zat daar alleen in die grote havenstad Efeze. En Efeze, dat denken we ook aan dat verhaal later bij Paulus met die grote afgodstempel Diana. Paulus, die was uit de gevangenis van Rome ontslagen, is daar 2 jaar geweest. Timotheus, die was bij hem in Rome. En toen hebben ze vanuit Rome, hebben ze Efeze bezocht. En daar heeft Paulus Timotheus achtergelaten. En zelf is Paulus doorgereisd naar Macedonië. En nu schrijft hij een bemoediging naar Timotheus. 3 zendingsreizen liggen achter Paulus. Wat heeft Paulus veel ervaren? Paulus weet wat dienen in Gods koninkrijk is. Dienen, dat houdt ook het lijden, brengt dat met zich mee. En nu is Paulus vrij. Maar we weten dat hij straks opnieuw gevangen zal worden en hij zal, op het einde zal hij sterven als een martelaar onder keizer Nero. En we zien hier dus 2 getrouwe dienaren in de heilige dienst des Heren en ze zijn ver van elkaar gescheiden. Maar nou het wonder, die broederlijke liefde die verbindt hen, de liefde van Christus. Oh, die heeft een diepe band gebracht. Het is een vader- en een zoonrelatie. En we moeten niet denken dat Paulus zomaar even een hartelijk, broederlijk briefje schrijft naar Timotheus. Dat zal op zichzelf ook al mooi zijn, maar het is niet alleen maar een vaderlijk schrijven. Nee, dat zien we gelijk aan het begin van de brief. Want hoe begint Paulus? Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker. Dus Paulus die schrijft een brief naar die jonge Timotheus met een doel. Timotheus die moet ervan doordrongen zijn dat zijn geestelijke vader met autoriteit spreekt. Als een gevolmachtigde van zemelswegen. Paulus die mag van Timotheus gehoorzaamheid verwachten. Want die pastorale adviezen die zijn nou niet bedoeld, dat je die even leest en nou ja, je neemt eruit wat je fijn vindt en de rest, ja, dat leg je maar terzijde als het je uitkomt. Nee, die brieven, die zijn door de Heilige Geest geschreven. Aan Timotheus, aan ons gemeente. Dus dat zijn woorden die we niet zomaar voor kennisgeving aannemen. Nee, het is Gods woord. En we dienen ons eraan te onderwerpen. En dat heeft Timotheus zo nodig. In die grote gemeente, in die grote stad van Efeze, allerlei problemen. Ook daar waren de dwaalleraars binnengekomen en ze doen een aanval op de leer der godzaligheid. En nu kan die jonge Timotheus, die kan zich beroepen op dat apostolische woord van Paulus. Je had een diepste op God zelf, op Christus zelf. Niemand in de gemeente die kan tegen Timotheus zeggen, nou ja Timotheus, dat is jouw visie, ik denk er anders over. En waarom kunnen we dit niet doen en waarom kunnen we dat niet doen en waarom zou een vrouw ook niet eens wat kunnen zeggen in de gemeente? Dus die jonge Timotheus die staat in de branding. En die krijgt dus een handleiding van Paulus, hoe hij de gemeente moet leiden. Gemeente, het gaat om dingen als de rechte leer en de orde in de gemeente, dat zijn dingen die niet ter discussie staan. Dus Paulus die wijst op zijn brief, op zijn hoge opdrachtgever. Zijn koning is God. Zijn koning is Jezus Christus. Hij is de koning van de kerk en alles gaat naar zijn bevel. En Paulus en Timotheus en iedere dienstknecht van God, die staat onder dat gezag. Onze zaligmaker en Jezus Christus die onze hoop is. En gemeente, dat is nou ook die heerlijke boodschap voor dit nieuwe jaar. Nou hebben we een opdrachtgever die zaligmaker heet en hoop. Is dat niet wonderlijk? Ook in dit nieuwe jaar. Gemeente, zouden we daar nou niet veel meer uit moeten leven? Zouden onze ogen niet veel meer op deze zaligmaker, op deze hoop gevestigd moeten zijn? Want bij hem is alle hoop en is alle verwachting. Maar gemeente, wat kijken we vaak naar beneden? Veel te veel. Ook in deze tijd. En dan gaan we klagen. En we worden depressief. Maar Paulus die zegt, Timotheus, er is hoop. Ook in Efeze, geef de moed niet op. Paulus, een apostel van Christus, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Ook Paulus die staat niet hoog met zichzelf. Nee, hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, je bent mijn echte zoon, je bent mijn kind. De kanttekening zegt, je bent mijn lieve zoon in het geloof. Waarschijnlijk was Timotheus onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen en er was een diepe band tussen hen. Dat zijn die zoete banden die binden aan dat lieve volk van God. O, dat is, ja, dat geheimenis. Als de liefde van Christus in je hart uitgestort is, ja, dat noopt tot wederliefde. Ook naar het volk van God, dan komt daar die wonderlijke band. David, die zei het bij het sterven van Jonathan, uw liefde is mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. En het is een liefde die door de Heilige Geest gewerkt is. Timotheus, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Dat wens ik je toe in je ambt, Timotheus, daar in Efeze. Want dat heb je nodig tussen al die dwaalleraars. Barmhartigheid, dat is de vergeving van zonden, Timotheus, van je dagelijkse zonden. Je hebt barmhartigheid nodig, vergeving voor je ambtelijke zonden. En dan vloeit de genade uit voort uit die barmhartigheid. En genade, dat is nou de bron waaruit een kind van God, waaruit een dienaar mag drinken. En dan voegt Paulus hier ook nog de vrede bij. De shalom, vrede, dat is de vrucht van de genade en de barmhartigheid. En mensen, wat hebben we vrede nodig? Ook in ons leven, in ons gezin, in de kerk, in de gemeenten. Wat is nou vrede? Jongens en meisjes, wat is nou vrede? Nou, vrede, dat is dat je in harmonie leeft, allereerst met God. En ook met de mensen. En wat had Timotheus dat nodig? En na deze vaderlijke arm om zijn schouders, ja, dan komt Paulus wel to the point. Paulus, die zegt in vers 3, gelijk ik u vermaand heb, Timotheus, dat gij te Efeze zou blijven, dus vermaand, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Maar horen we gelijk twee keer het woord vermanen. U denkt, misschien, nou is Paulus niet wat al te autoritair. Maar wat was er met Timotheus aan de hand? Nou, die voelde zich als een klein jongetje in die grote stad Efeze, vol filosofie en geleerdheid. Timotheus was vreesachtig. Hij had niet dat sterke karakter van Paulus. En Timotheus die had met veel spanningen te maken in de gemeente. Hij moest maar steeds die leer verdedigen tegen allerlei ketterse dwalingen. En zijn gezondheid ging eronder lijden. Hij kreeg het aan zijn maag. En spanningen, ja, die zijn funest voor de gemeente. Satan doet niets liever om twist te brengen. En dan is de vrede weg. Aan spanningen, ja, daar ga je aan ten gronde. En Timotheus is wellicht op het punt gekomen om weg te lopen uit Efeze. Hij kan het daar niet meer volhouden. En hij voelt zich alleen en hij mist zijn geestelijke vader Paulus. En hij is niet opgewassen tegen al die intelligente dwaalleers. leraars. En ik denk misschien, ach, was het nou maar op die plek. Of was het nou maar op die plek. Dan zijn de mensen veel liever, er is niet zoveel spanning. O gemeente, we herkennen die gevoelens wel. Dat je denkt, ik kan het niet meer. En dan komt er op een goede dag, dan komt er een brief van Paulus. Precies op tijd. Met een vermaning. Timotheus, je moet op je post blijven. Gewoon doorgaan met zaaien. Met onderwijzen. Met vermanen. En de uitkomst daar in Efeze. Oh, die moet je aan de Heere overlaten. De Heere, het is alles in Gods hand. En Hij doet wat goed is. Timotheus, dat blijven. En dat zegt niet alleen ten diepste Paulus hier. Nee, het is ten diepste de Heere die dat zegt. Hij roept en Hij zendt. En daarom, Timotheus, strijd de goede strijd. Jammer. Wij komen zo vaak met jammers. Ach, je zou maar moeten leiding moeten geven in zo'n moeilijke gemeente. Nee, Timotheus. Er is hoop. Er is een zaligmaker. Jezus Christus, onze hoop. Als je die nou in het oog mag hebben. En die gemeente in Efeze, die hoef jij niet te bouwen. Nee, het is mijn werk. Ik bouw. Jij moet zaaien. Jij moet onderwijzen. En jij moet wegvallen. Het is mijn gemeente. O heren, o mensen, wat zijn dat vaak lessen die je moet leren. Ook op het zendingsveld. Ook op het zendingswerk. Het hangt niet van ons af. Het hangt daar in Nazareth niet van mij af. En het hangt niet van mij af in Oeganda of in Ecuador of in Guinea. Nee, het gaat alles naar het welbehagen van God. Hij heeft zijn gemeente hier op aarde met zijn bloed gegrondvest in dat werk van zijn lieve zoon. O, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het gaat om trouw, Timotheus. Je moet daar blijven in Efeze en het oog omhoog. Niet naar beneden. Nee, het oog omhoog. Want hier beneden is het niet. Gemeente, we gaan naar het tweede punt. En dat is het vaste fundament van deze hoop. Jonge mensen, als je tegen je vriend zegt, of jongens en meisjes, als je zegt tegen je vriendje of vriendinnetje, nou, morgen, dan hoop ik met je te komen spelen. Nou, dan is dat niet zeker. Als wij zeggen, we hopen te komen, ja, dan heb je wel, je wil wel graag natuurlijk naar je vriendje of vriendinnetje toe, maar je weet het niet zeker, er kan wat tussenkomen. Je hebt wel een plan, maar het is niet 100% zeker. In ons woord hoop, ja, er zit altijd twijfel. Er zit altijd onzekerheid. Het kan ook zo gebeuren, we kunnen dat ook zeggen, iemand is een opspraak. En dan zeg je, ach, we hopen toch niet dat het waar is. Och, laten we toch hopen dat het niet zo is. En dan doen we er ook nog een gebaar bij, laten we het hopen. Maar het begrip hoop in de Bijbel, oh, dat is van heel iets anders. Dat is vastheid. Hoop in de Bijbel, dat is zekerheid. Dat is onwankelbaarheid. Dat is een hoop die nimmer vergaat. Het is een hoop die zelfs meegaat over dood en graf. Het is een hoop die nooit sterven kan. Wat is dan die hoop? O gemeente, die hoop die ligt nou buiten ons. En dat is een hele les, want wij mensen van nature, wij zoeken die hoop in allerlei dingen. De een die zoekt zijn hoop in zijn carrière, de ander in zijn geld en goed, de ander die vestigt zijn hoop op zijn kinderen, of in allerlei genot en in je conditie. Ik was vanochtend, zag ik al bij Hendrik Ido Ambacht, dan zie je zelfs al vrouwen, al mensen in een trainingspak, die gaan hardlopen. Nou ja, ze moeten een goede conditie hebben, dat is bijna hun afgod. Maar wat is deze hoop van de wereld toch ontzettend arm. Deze hoop, de wereld die gaat voorbij. De hoop van de wereld die vergaat. Ook als je sterven moet. En jonge mensen, waar leef je nou voor? Natuurlijk moet je goed je best doen. En mag je ook genieten. Maar waar is God in je leven? Is dat nou alleen die paar uur op zondag? En de rest, ja, daarbij zo druk bezig. En je hebt een stresserig leven. En je moet hard werken of hard studeren. Maar nu spreekt de Bijbel over een hoop voor dit leven. Maar ook een hoop na dit leven. En Paulus die heeft de Efeziërs ook aan die hoop herinnerd. Ook aan hun eertijds. Want Paulus die zegt, ja, Efeziërs, jullie hadden geen hoop. Jullie waren zonder God in de wereld. Oh, gemeente, het ligt al in het paradijs. In het paradijs is die band gebroken die ons aan God verbond. We hebben gezondigd. We hebben tegen God opgestaan. En als je dus onbekeerd bent, oh, dan heb je geen hoop. Als je zonder God leeft, dan ben je hopeloos. En een mens zonder hoop is het ellendigste wezen van de hele wereld. En dan wijst Paulus, die vreesachtige Timotheus, op een heerlijk iets. Hij zegt, Timotheus, ondanks al dat lijden en ondanks al die moeilijkheden en zorgen daar in Efeze, ondanks al dat tegenslag, er is hoop. En daar mag Paulus Timotheus op wijzen. Paulus zegt niet, nou Timotheus, nou moet je eens naar mij kijken. Hoe ik alles verdragen heb. Hoe ik iedere keer er weer uitgeholpen ben. Dat is toch wonderlijk. Nee, gemeente, niks van dat alles. Die hoop die ligt niet vast in een sterfelijk mens. Nee, die hoop die ligt vast in een ander. Timotheus, er is hoop. Jezus Christus, Hij is onze hoop. En gemeente, we moeten dat wel goed lezen. We moeten altijd de Bijbel goed lezen. Want we lezen vaak veel te snel en hebben we gelijk onze gedachten al. Er staat niet dat Christus hoop geeft. En daar zouden wij gelijk aan denken. Nee, Hij is de hoop. Hij is de grond van de hoop. Hij is het leven van de hoop. Hij is de deur van de hoop. Hij is het fundament van de hoop. En gemeente, een onbekeerd mens heeft geen gegronde en levende hoop, omdat hij buiten Christus, de enige hoop, leeft. Daar moeten we duidelijk over zijn. Onze gerechtigheid en al onze zwaarheid en lichtheid, wat het dan ook is, en al onze vroomheid, dat is geen grond voor de hoop. Mensen kunnen dat wel denken, en ze kunnen wel denken dat ze al een eindje op weg zijn. Maar weet u wat Job zegt over deze hoop? Deze hoop is als het huis van de spinnenkop. Jongens en meisjes, jullie hebben wel eens zo'n mooi spinnenweb gezien. Prachtig. Vooral als de zon erop schijnt, dan schittert dat. Maar je hoeft maar even met je vinger er tegenaan te raken en het is helemaal weg. Nou, dat is nou de hoop van de wereld. Die is als een spin, een spinnenweb, zegt Job. Maar mensen kunnen daar wel op steunen, op die hoop. Wat heeft geen fundament. Met zo'n hoop kun je niet voor God bestaan. En weet u wat hen dan ontbreekt? Oh, dat is de olie van de Heilige Geest. Ik zal u een voorbeeld geven. In de Bijbel. Over die Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër die is in de tempel en als je nou zou vragen, Rabbi, hebt u hoop? Oh, dan zou deze rabbijn zeggen, natuurlijk deze Farizeeër, natuurlijk heb ik hoop. Ik heb vaste grond, ik heb de Tora van Mozes en die onderhoud ik en ik doe dit en ik doe dat en ik bid en ik vast en ik geef mijn tienden en ik doe zelfs nog meer dan nodig is. Ja, ik heb al Gods geboden bewaard. Maar gemeente, wat mist hij? Oh, dat is het fundament. Dat is de rotste in Christus. En van nature hebben we niets anders dan zonde en schuld. En dat is die vreselijke toestand waarin we leven. O, zonder God bouwen we op een fundament, op zandgrond. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Dat verhaal van die dwaze bouwer. Als je in Israël woont, dan zie je dat voor ogen. Ja, die dwaze bouwer, die ging vlug een huis bouwen bij de wadi, in het dal. Het was heel makkelijk. Daar heb je wel stenen en zo voor het oprapen. En dan hoef je niet helemaal naar de heuvel op te klimmen, om op de rotsteen te bouwen. Nee, dat is veel te veel werk en als de zon schijnt, en dan ga je, dat is veel te moeilijk en het is veel te heet om dat te doen. Nee, bij de wadi, in het dal. Maar wat een dwaas. De stortregens die kwamen en dat huis dat zakte in elkaar. Het fundament deugde niet. Maar zo dwaas is nou de mens. En we denken allemaal dat we het zelf wel kunnen. We kunnen het ook nog gaan beredeneren. En we zijn meesters in het discussiëren. Maar voor dat fundament, gemeente, daar zal een ander aan te pas moeten komen. Dat fundament, dat moet de Heere nou zelf leggen. Want niemand anders kan een fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Christus Jezus. En wat heeft de Heere dan een werk aan ons om ons daar nou te brengen, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Al door de zonde hebben wij geen hoop meer. Maar als de Heere nou je hart gaat openen en gaat verbreken, dan zie je dat je zonder die hoop leeft, dat je zonder God leeft, dat je zonder Christus leeft, dat je verloren bent. Maar als er nou zo'n lichtstraal mag vallen, en dat het mag vallen op het woord, en dat dat mag vallen op de belofte van het woord. Want dat laat de geest dan vallen. Als je in de duisternis bent en je neemt dat woord van God. En als de Heere er dan in meekomt en je hart opent. Ja, dan komt er zo'n straal die valt dan op de beloften van het woord. En dan ga je lezen met andere ogen. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Die zal zalig worden. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan komt er hoop in je hart. Ja, geen hoop van jezelf, dat nooit. Maar een hoop omdat de Heere het beloofd heeft. De Heere, Hij is onze hoop. En dan mag zo'n ziel wel eens in verwondering uitroepen. O Heere, waarom was het nou op mij gemunt? O Heere, wees mij de zondaar genadig. Dan ontvang je levende hoop in je hart. Petrus die schrijft het zo mooi, in de opening van zijn eerste brief. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat is nu die hoop, gemeente? Misschien vraagt iemand dat wel. Ja, maar wat is dan die hoop? Nou, die hoop, dat is het toevlucht nemen tot Hem. Toevlucht nemen tot Christus. Die hoop, dat is het leunen op Christus. Dat is alles van je zaligheid, dat je dat alleen van Hem verwacht. Dat is het bouwen op dat fundament van Hem, dat enige, dat vaste, dat onwrikbare fundament van de zaligheid wat Christus met zijn dierbaar bloed gelegd heeft. O, dat Hij dat Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat wordt nou de hoop van een zondaar. En deze hoop, met een hoofdletter, die heeft dood, hel en Satan overwonnen. Deze hoop die is opgestaan. En deze hoop is levend. En deze hoop is uniek. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De Vader gaf zijn Zoon. De vader spaarde zijn eigen zoon niet. In de stilte van de eeuwigheid heeft de zoon zichzelf gegeven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En dan was de zoon bereid om de heerlijkheid van de hemel te verlaten en om te kruipen als een worm op deze aarde. O gemeente, dieper kon hij niet bukken om nou zondaren de hoop te geven uit genade. O deze pandemie waar we nou in leven en alle zorgen omheen, o die moeten ons niet in verwarring brengen. Weet u wie dat graag wil? Ja, de Satan. Hij brengt geen hoop, maar wanhoop. Enkel wanhoop. O, de Satan, die is zo gemeen. Hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. En hij vuurt graag zijn vurige pijlen af op zwakke kinderen van God. Bij de voorbereiding moest ik denken aan die christenreis van Bunyan. Daar komt ook reus wanhoop. En de wanhoop, een Jan, die heeft de wanhoop, heeft hij afgeschilderd als een reus. En dat kan het ook zijn. Wanhoop, gemeente, dat kan zijn als een reus in je leven. Dan doemt het op als een reus. Maar hoe kwamen nou christen en hopende, hoe kwamen nou die bij reus wanhoop terecht? In die burcht twijfel. Hoe kwam dat nou? Gemeente, omdat ze een gemakkelijkere weg zagen. Dat dachten ze. Ze zagen een zijpad. En het resultaat is dat ze steeds verder van het goede pad afkomen. Volk des Heren, wat is dat een les? Hoe kunnen Gods kinderen nu van het goede pad afraken? Als je nou kijkt naar christen en hopenden. Ja, ze waren uit de stad verderf geleid. Ze waren door die enge poort gegaan. En ze hebben hun oog mogen heffen op die gekruisigde. En dat zware pak van zonde en schuld, dat is van hun schouders afgevallen. Ze hebben met Apollyon gestreden. En nu komen ze, zijn ze gevangen in dat net van reus wanhoop. Hoe komt dat? Volk des Heren. Ja, dat komt door nalatigheid. Dat je toegeeft aan je boezemzonden. Dat je nalatig wordt in je gebedsleven. Dat je behept kan raken met geld en goed en misschien wel je carrière. En dat zijn nou allemaal van die bijwegen. Van die zijpaden. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat de vrede weg uit je hart. De teerheid is weg. De liefde verkilt. De gunning is weg. Je wordt hardvochtig. Je zit in het donker. Het wordt benauwd. En ja, natuurlijk, je geeft je nog wel uit als de bekeerde man en de bekeerde vrouw. Maar er komt ongeloof en daar komt wanhoop. In je hart. Gemeente, lees het nog maar eens na. Bij Bunyan, bij de christenreis. Als u die niet hebt, koopt u dat boek. En u leest het ook voor aan uw kinderen. Maar hoe ontkomen christen en hopenden nou uit dat kasteel van wanhoop? Ze vinden iets. En wat vinden ze dan, gemeente? Ja, dan vinden ze de sleutel. En wat is dat dan voor een sleutel? Nou, dat is nou de sleutel van de belofte. De Heere die komt over. En de Heere die komt met zijn woorden, met zijn licht, in al die wanhoop. En de Heere die bezoekt hem. En als de Heere komt, dan brengt hij alles mee. Dan brengt hij zijn licht mee. En dan moet dat ongeloof, en dan moet die twijfel, en dan moet die wanhoop, oh, die moeten allemaal het veld ruimen. En daarom, gemeente, houd moed. Waarom zijt gij onrustig? O, hoop op God en sla het oog naar boven. Laten we daarvan gaan zingen in Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. hoop op God. Slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, vers 3. Ons derde punt, een getroost leven uit de hoop. Het is vandaag nieuwjaar, de eerste dag van 2021, het jaar onze Heren. En gemeente, dan mag ik u erop wijzen. Er is hoop. Er is troost in al deze verwarring. Wat is nu onze houvast? Waar klampen we ons al vast? Oh, als je de media leest, dan staat het vol van dat nieuwe vaccin. Is dat onze hoop? Een economische opleving. Voor sommige mensen is het heel moeilijk. Hun werk, hun baan. Oh, dat de Heere hem daar ook in helpt. Maar deze wereld, die gaat voorbij. Wat is nu onze houvast? O gemeente, jongens en meisjes, dat is dat woord van God. Dat is onze hemelse kompas. En dat geeft de juiste koers aan hoe je nou moet lopen. Ook in dit leven, want dit is eigenlijk, we leven in de donkerheid van de vertwijfeling. Jongens en meisjes, ik hoorde pas van een soldaat in Israël uit onze gemeente. En die vertelde, ja, dan worden die soldaten... Die worden dan in een truck geduwd, midden in de nacht. Dan worden ze uit hun slaap gehaald, zijn ze nog half slaperig. Worden ze in die lege truck gestouwd. En dan gaat het zeil naar beneden, weten ze niet waar ze zijn. En dan gaan ze aan eind, gaan ze rijden. En dan worden ze opeens losgelaten, midden in de woestijn. En dan moeten ze lopen, teruglopen, midden in de nacht... naar hun legerbasis. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, je kan natuurlijk, zou je naar de sterren kunnen kijken, maar niet iedereen heeft zoveel kennis van de sterrenhemel. En ik vroeg dat ook aan die jongen, hoe doe je dat dan? Nou, hij zegt, we hebben toch een kompas? We hebben als een soldaat altijd ons kompas bij ons. En als je die nou goed gebruikt, ja, dat kompas wijst je de weg, welke richting je moet. En jongens en meisjes, en jongelui, dat is nou ook zo met de Bijbel. Gods woord wijst je de weg. En als je de Bijbel leest, of als je die weer gaat lezen, ja, dan ga je ontdekken dat je helemaal op de verkeerde weg loopt. Dat je loopt op de weg van de zonde. Dat je loopt op de weg zonder God. En dat bijbeltje van je, zoek dat nog maar eens op. Dat wijst je nou de weg naar de hoop. Naar de Heere Jezus. En zo hebben Gods kinderen, vraag het maar eens aan ze, die hebben altijd dat woord bij zich, dat hemelse kompas. In onze gemeente zit een oude Russische vrouw, dat is een kindersheren. En als je nou bij haar bent, zomaar, hè, niet dat je eerst gebeld hebt, maar daar zomaar aan de deur klopt en je komt daar, nou dan zie je altijd een Bijbel open liggen. Die Bijbel die ligt nou altijd bij haar open. Ik heb ook wel eens mensen gehad. Dan kwam je met een voedselpakket en dan zei je, nou zullen we nog een stukje lezen, geef je Bijbel maar even. Nou dan werden ze licht paniekerig, want dan werd dit laadje opengetrokken en dat laadje en ja, konden ze niet zo vlug vinden, ligt het nou hier of daar? Nee, Gods kinderen die hebben nou altijd die Bijbel bij zich. Dat woord van God, dat is dat hemelse kompas, dat wijst de juiste koers aan. Ook in de strijd van het leven, ook vandaag aan de dag, ook in dat nieuwe jaar. Wat zal dat nieuwe jaar ons brengen? We weten het niet. Maar, nou hebben Gods kinderen, die hebben nog meer. Die hebben nou niet alleen een kompas, maar die hebben ook een anker. Die hebben ook een anker van de hoop. Paulus, die zegt dat ook in Hebreeën 6, daar noemt Paulus de hoop het anker van de ziel. En wat heb je dat anker ook nodig? Je hebt dat kompas nodig, maar ook dat anker, want in het leven kan het enorm stormen. Misschien ook wel dit jaar, we weten het niet. Worden we ziek? Krijgen we corona? Of gebeuren we wat anders, een ongeluk? Wat kan benauwd zijn? En soms kan het zo zijn dat we denken dat we omkomen op die woeste levenszee. Maar nou is daar het anker van de hoop, gemeente. En nou mogen Gods kinderen, die mogen door genade, mogen ze dat anker van hun ziel werpen op een vaste grond. Jongens en meisjes, als je nou in Scheveningen in de haven loopt, dan zie je van die schepen en dan zie je zo'n groot anker. Als vissers, als ze in nood zijn op de zee, dan laten ze dat anker met die zware ketting, laten ze naar beneden vallen, zodat dat scheepje in die woeste zee blijft liggen. En wat doet nu een kind van God? Oh, die werpen het anker van de hoop niet naar beneden, naar de aarde. Nee, die werpen dat anker van de hoop naar boven, naar de hemel, waar Christus is, hun hoop. Ze zoeken hun hoop boven. Paulus zegt het ook waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En daarom moeten wij de dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. De hoop is gericht op de toekomst. En nu kan de hoop nooit beoefend worden, gemeente, zonder geloof. Hoop en geloof, die horen bij elkaar en die vinden hun houvast in God en zijn beloften. Want die zijn in Christus, ja en amen. Dus de vastheid ligt in Christus, die onze hoop is en het anker van de ziel is. En ook kan die ankerketting, jongens en meisjes, die kan dan nooit breken. Waarom? Omdat het einde bij een kind van God zit vast aan Christus, onze hoop. En het andere einde zit aan de ziel van een kind van God. En die schakels, ja dat zijn nou de schakels van Gods trouw, van Gods eeuwige liefde, van Gods bijzondere zorg in Christus. En wat is dat een troost en bemoediging voor armen en kleinen in de genade als je nou aangevochten wordt. Dit jaar, of dat je vol zit met twijfels, of dat je gevangen zit in dat donkere kasteel van reus wanhoop. O, de Heere is getrouw al sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Hoop, geloof, en dan weten we het, jullie kunnen het wel invullen, daar hoort ook de liefde bij. Het kan niet zonder de liefde. Die liefde die noopt tot wijde liefde. O, als die liefde, als je die mag proeven en smaken van Christus. O, dan ga je het uitroepen met de bruid uit het Hooglied. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is mijn liefste. Hij is de mijne en ik ben de zijne. O, gemeente, dat zijn van die onvergetelijke momenten in je leven. En Paulus, ja, die mag daar ook van getuigen. In Romeinen 5 vers 5. En de hopen schaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. De hoop. Ja, de hoop verlangt naar Christus. Om hem meer en meer te mogen leren kennen. O, de hoop die geeft een honger en dorst naar zijn gerechtigheid. Laat het onze bede zijn dat die hoop, volk des Heren, nou meer en meer geoefend mag worden. O, als dan het geloof mag gaan mijnen. O, ieder kind van God, die weet wat daarmee bedoeld wordt, in meerdere of mindere mate. Eén blik op Christus, dat kan zoveel blijdschap geven in het hart. Eén glimlach van zijn vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht in het hart. Eén kruimel van zijn genade kan zoveel zoetheid geven en kan zo heerlijk zijn. Mag u het nou zeggen? Hij is mijn hoop. Want, gemeente, zult u eraan denken, ook aan deze eerste dag van het nieuwe jaar, want daar is ook zoveel valse hoop. Maar als u door genade Christus hebt mogen leren kennen als de borg en de middelaar voor een goddeloze, o, dan wordt deze hoop u dierbaar. Octavius Winslow, misschien hebben u wel eens van hem gehoord, hij heeft prachtige boekjes. En dan geeft Octavius Winslow, die geeft Gods kinderen het volgende advies. Hij zegt, zie er wel op toe dat de pit van uw christelijke hoop steeds bijgeknipt wordt en helder brandt. De gouden olie waarmee de lamp wordt gevoed is van Jezus Christus afkomstig. En de hand die de vlam bijhoudt, is het geloof. Volk des Heren, onze levenslamp kan zo vlug gaan walmen. En een lamp die walmt, die verspreidt geen helder licht en ook geen aangename geur van Christus. O, wat moet dan tot onze beschaming de pit van onze christelijke hoop weer steeds bijgeknipt worden? Door het geloof. O, wat moet het geloof steeds vernieuwd worden, verlevendigd worden door de Heilige Geest? We kunnen zo vlug in het donker verkeren, maar, zo zegt Octavius Winslow, raak niet ontmoedigd als uw hoop gedeeltelijk verduisterd wordt. Gebouwd op Jezus Christus kan de hoop nooit geheel en al uitgeput raken. Verzoekingen kunnen de hoop vreselijk aanvallen. Onze boezemzonden kunnen de hoop zo verduisteren. Maar houd moed, uw hoop zal niet vergaan van de Heere. Nee, het is gebouwd op Christus. Gevoed door Christus. Bewaard door Christus. En die hoop, die geeft vrolijkheid in het hart. O gemeente, laat het onze bede zijn dat we nou die hoop rijkelijk zouden mogen verspreiden. Naar onze kinderen toe, naar de gemeente toe, naar de buitenwereld toe. Nog één keer Octavius Winslow. Hij zegt, de hoop juicht. Hoewel veel bitterheid in onze kelk gegoten wordt. De hoop, zij schenkt de voorsmaak van de hemel en die overheerst. Lieve gemeente, wij weten niet wat dit jaar ons zal brengen. Maar kunt u het zeggen dat Christus uw hoop is? Niet alleen in dit leven, maar ook na dit leven. U zegt misschien, ja, maar dat zijn zulke grote zaken. Daar kan ik alleen maar over stamelen en ik heb die zekerheid niet. O Paulus, die bemoedigt nou die vreesachtige Timotheus. En het is nu ook een boodschap voor vreesachtigen, voor ellendigen, voor armen. O Christus, Hij is de hoop der heerlijkheid. En ook, al moet u het zeggen met een bevend hart, ik denk aan die bloedvloeiende vrouw, bevende, kwam zij achter Jezus aan. Waarom? Want dan staat er, deze van Jezus horende. En als u nou maar zo, als die bloedvloeiende vrouw mag komen aan zijn voeten, oh, dan bent u in hope zalig. En dan zal Christus u bijstaan in het leven en ook in het stervensuur. Leest u nog maar eens de christenreis van Bunyan. Ik moest er weer aan denken. Christenen hopende. Dan staan ze daar voor die doodsjordaan. En ze moeten er doorheen. Anders kunnen ze niet door de poort van het hemelse Jeruzalem komen. En er werd tot hen gezegd. Er wordt dan tot hen gezegd. Als ze aan die oever van de doodsjordaan staan. Naarmate u gelooft in de koning. Zal de rivier dieper of ondieper voor u zijn. En dan staan christen en hopende. Die staan daar voor de doodsjordaan. En ze gaan erin. En dan begint christen te zinken. O gemeente, als nou dat zicht op Christus verduisterd is, ja, dan is de dood een koning der verschrikking. En we zouden zeggen, christen, die nou zoveel geestelijke ervaringen heeft mogen hebben, maar met al zijn bevindingen, met al zijn uitreddingen, met al zijn lieflijke verkwikkingen, o, ze konden hem niet helpen, die doodsjordaan door. Wat een strijd was het voor hem. Maar daar is de hopende. O, de Heere, die heeft hem een hulp gegeven. Daar is de hopende. Nou, hopende, o, die had niet van die grote, heldere en indringende zaken beleefd als christen. Maar nu gaat juist hopende. Die gaat deze wankelende en zinkende christen toespreken. Hij bemoedigt christen in die zware strijd. En dan zegt hopende, wees goedmoeds, broeder. Ik voel de grond en die is vast. Broeder, ik zie de poort en ik zie mannen staan om ons te ontvangen. En dan houdt hij dat hoofd van christen boven water. Gemeente, dat is nou broederlijke liefde. Die hoop, die beschaamt niet. En hopende, die wijst naar Christus. En dan mag die wanhopige christen het uitroepen. Ach, ik zie hem weer. En hij zegt mij, als gij door het water gaat, zal ik bij u zijn. En zo komen ze aan de overkant. En de engelen, die wachten hen op. Maar gemeente, nou is daar ook een onkunde. O, die heeft het gemakkelijk. Die wordt overgezet op die doodsjordaan. Met het bootje van veerman ijdele hoop. Zonder strijd en zonder moeite komt hij bij die hemelpoort aan. Maar als hem gevraagd wordt naar zijn getuigschrift, dan verstomt hij. Hij staat daar met lege handen. Hij heeft het niet. En dan ziet christen dat er nou een weg loopt naar de buitenste duisternis. Niet alleen vanaf de stad Verderf, maar dat er nou ook nog een weg loopt naar de buitenste duisternis vanaf de hemelpoort. En wat een ingrijpend iets. Leest u het thuis nog maar eens door. Gemeente, we zullen moeten verschijnen. Voor de rechterstoel van Christus. En alleen die, die door de enge poort is gegaan en aan de voet van het kruis is gekomen, zal het hemelse Jeruzalem binnengaan. O, waar gaat uw reis? Naartoe. Zoek de Heere en leef. En volg des Heren, houd moed, hoop op God. Wat er dit jaar dan ook komt, u is een beter lot bereikt. Bereid, uw heilzon is aan het dagen. Gemeente, ik wens u toe, hier in de kerk, maar ook thuis. Wat kan ik u beter toewensen in dat nieuwe jaar zoals Paulus schrijft aan Timotheus, die bemoediging, die brief die Timotheus mag ontvangen. En dan zegt Paulus aan Timotheus, en dat wens ik u allemaal toe, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Broeders, dat wens ik u toe in uw werk bij de bediening. Gemeente, wens ik u toe. Ouderen in ons midden, jongeren, de jonge gezinnen, de alleenstaanden, de jongens, de meisjes, de jonge mensen. O, dat je die vrede van de Heere mag ontvangen, de kostersfamilie. De Heere zij u ook nabij, de organisten. Hartelijk dank ook voor het meeleven wat Marita en ik altijd van u mogen ontvangen. Al zoveel jaren, zelfs de jongens en meisjes, ik krijg soms een tekening of een kaartje. Ik hang ze allemaal op aan de deur van mijn studeerkamer, zodat ik ook aan jullie denk. Maar de genade, de barmhartigheid en de vrede van Christus Jezus, onze hoop. Die zijn met u. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, we hebben gehoord over die hoop. En die hoop beschaamt niet. Ook in dit nieuwe jaar, heren. Wat zo donker is, want dat is het. Maar dat die hoop van u, dat die hier ook mag schijnen in de gemeente van de Haag Scheveningen. We vragen u dat, Heere, en dat u mag komen met dat licht. En dat de mensen, de gemeente, de jonge mensen, dat ze ook dat kompas mogen ontvangen van u, Heere. Dat kompas dat de goede weg wijst, maar ook dat anker van de hoop, zou u het willen schenken. Zeg u dank, u hebt ons geholpen, Heere. We zeggen u, u komt aan alle dank en eer toe. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik geef broeder Toorn de gelegenheid om te spreken.
Doneel, het is toch een bijzonder voorrecht dat we nu al voor de tweede maal op Nieuwjaarsdag onze predikant mogen toespreken. Althans, de predikant die we als gemeente met een bijzondere opdracht hebben mogen afzonderen. De Heere heeft het wel gemaakt. Je mocht naar Nederland komen, naar de jongens, naar vrienden en familie, naar de thuisgemeente. En daar moesten jullie 10 dagen voor in quarantaine. En we zijn dankbaar dat jullie dat ervoor over hadden. En wat wensen we je nou toe op deze eerste dag van het jaar? Toen dominee zondag in de middagdienst afgelopen zondag bad voor de bediening van het woord rond deze jaarwisseling, toen vroeg hij of de Heer je de woorden Gods wilde laten spreken. Woorden van God. Dat is een veelzeggende uitdrukking. Veel woorden worden in deze tijd over ons uitgestort. Regeringsleiders die houden de toespraken, onze koning die voegt zich daarbij en de paus die spreekt zijn zegen uit. En hoe belangrijk het allemaal ook klinkt, dat is niets in vergelijking met de woorden Gods. Paulus noemt het als eerste voordeel van het Joodse volk dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat is hun uitnemendheid, dat zij dat woord hadden. En over dat woord mochten waken, daar zingt de psalm ook van. Hij deed Israël op zijn woorden letten, andere volken die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En zo is het ook het voordeel Het is de uitnemendheid van een knecht van de Heere dat hem dat woord Gods is toebetrouwd. Onze woorden kunnen zo leeg zijn, zo hol, maar de woorden Gods, dat is voor de schriftgeleerde bron van nieuwe en oude schatten. Kanttekenaren noemen de woorden Gods de instrumenten van zijn verbond. Vervat in Mozes en de profeten, Stefanus die getuigt voor het Sanhedrin, dat het levende woorden zijn. Want de woorden Gods die doen iets. Daardoor worden mensen van dood levend. Daardoor bouwt de Heer een gemeente in Nazareth Eliet. En daardoor houdt hij een gemeente in de Haag en Scheveningen in stand. En daardoor ziet Marco van Velde in de harten van mensen dingen veranderen. Dat doen die woorden Gods, het zijn levende woorden. En wat is toch de oorzaak dat die woorden van God vrucht dragen, dat dat iets nalaat? Dat was voor de apostel Johannes vanzelfsprekend. Hij was daar getuige van geweest. Dat woord, zegt hij, dat is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Het is de Heere Jezus Christus zelf. Die door zijn geest harten vernieuwt. Soms radicaal als hij van een christenvervolger een zendeling maakt. En soms heel stilletjes. Als hij van verre staande liefelijk nodigt en ze lokt. Tot ze er niet meer van zwijgen kunnen hoe goed de Heere is voor een benauwde ziel. Dominee Dekker, er is er één die genaamd is getrouw en waarachtig. Die krijg voert in gerechtigheid. Zijn kleed is met bloed geverfd, schrijft Johannes. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Het is om zijnentwil dat het woord zijn kracht doet. En dat zal het doen tot de jongste dag. Tegelijk met het deputaatschap voor Israël mocht u onlangs een jubileum vieren. Op 13 december was het 25 jaar geleden dat u zich met Marita aan uw zijde met een ja-woord verbond aan het werk in Gods Koninkrijk. Toen in Nigeria, enkele jaren later in Nazareth. Broeder van Winkelen wees me erop dat dat dezelfde volgorde is als die Simeon aanhield in zijn lofzang. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van zijn volk Israël. De Heere, stellen jullie arbeid gedurende al die jaren tot een rijke zegen. Hij is goed voor jullie geweest. Dikwijls waren het donkere wolken. Telkens weer heeft de Heere de nevels op doen klaren. Hem komt alleen de eer toe. Maar afgelopen dinsdag heeft dominee Zult ons verrassend voorgehouden dat er voor een 25-jarige in Gods Koninkrijk zich juist nieuwe taken aandienen. Dan begint het pas echt. Dan ga je pas meetellen, tenslotte. Wij kennen de toekomst niet, maar dit weten we zeker. De toekomst is de tijd dat God zijn beloften die nog openstaan zal waarmaken. En Maarten en Marita voor het komende jaar van harte Gods nabijheid en ondersteuning toegebeden. Gemeente, dat hebben we als gemeente ook nodig. Zult u het waarderen dat hier zondag aan zondag de woorden van God mogen klinken? Mensen zeggen soms wel eens, als ik nou maar had geleefd in de tijd dat de Heer Jezus hier op de aarde was, ja, dan. Maar hij spreekt elke zondag tot u. Zijn naam wordt genoemd, het woord Gods. En zijn kleed is met bloed geverfd. Veracht de bediening van het woord toch niet. Het is het instrument dat God hanteert om mensen daadwerkelijk inwendig in zijn verbond op te nemen. Besturen, ook van het koor, commissies, leidinggevenden, vrijwilligers, catechisanten, kringen, organisten, kerkenraad. We hebben een ongebruikelijk jaar achter ons. Daar hebt u dingen in gedaan waar u zich een jaar geleden nog geen voorstelling van kon maken. Met nadruk wil ik ook ons Kosters echtpaar noemen, Kreina, Louis. Wat was het op sommige momenten zwaar. Uitdagingen in de kerk, grote zorgen thuis, maar de Heere hielp u er doorheen. Dwars door alle beperkingen heen is de Heere goed voor de gemeente geweest. U hebt het hopelijk ervaren, als het woord spreekt, dan maakt het niet zoveel verschil op wat voor bank je eigenlijk zit. Of het nou een kerkbank is, of die bank thuis. Want dat woord, dat is toch hetzelfde. Het zijn de woorden Gods die tot u komen. U van harte, u allen, in de soms zo moeitevolle omstandigheden, ondersteuning en zegen gewenst. Dat de onderlinge liefde blijven. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. Gemeente, laten we dominee Dekker en zijn vrouw nog toezingen. Hier in de kerk. En zo mogelijk staande. En laten we thuis maar meezingen. En daarmee sla ik dan geloof ik het versje over wat de dominee nog op had willen geven. Maar misschien wil hij dat alsnog al laten zingen. Dat merken we wel. Psalm 53, het laatste vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Psalm 53, vers 6. En dat doen we zo mogelijk staande.
Zullen we dan ook nog zingen Psalm 131, vers 4. Broeder Doorn, hartelijk dank ook voor uw woorden. Dat Israël op de Heere vertrouw, dat zijn hoop op Gods ontferming bouw. Want daar ligt toch al onze hoop en verwachting dat het zo ook bij u mag zijn. En stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. De Heere doet het nooit verkeerd. Psalm 131, vers 4. De zegen des Heren hier in de kerk en u ook thuis. En gaat daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.